Goed, we hebben dus net gezien dat met Pinksteren zie je dus dat Joden, hè? Allemaal Joden. Kijk, in vers 5 zie je ook staan, Handelingen 2 vers 5. Er waren Joden te Jeruzalem wonende. Godvruchtige mannen van alle volken, degene die onder de hemel zijn. Dus overal vandaan, maar het gaat om Joden. Het is een Joods feest. En Petrus spreekt tegen de Joden. In vers 14 zie je ook staan, Petrus staande met de elfen. Wie gaat staan? Petrus, want hij is de leider. Verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen, zie je het? Gij allen die te Jeruzalem woont. Dus hij spreekt tot de Joodse mensen. En dat zijn, het is de bedoeling dat ze tot bekering komen. Hij biedt ze het evangelie aan, want ze hebben de Messias gekruisigd. Gij zijt de Christus, ja? De Zoon van God. En die hebben ze gekruisigd. Nou goed, Christus heeft vergeving gevraagd voor hun aan het kruis. En ze kunnen vergeving krijgen door zich te bekeren. En daarom biedt hij hun aan, bekeert u, laat u dopen. Ja? En dan zegt hij in vers 40. En met veel meer andere woorden betuigde hij, dat is nog steeds Petrus, en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Dan spreekt hij over het volk Israël. Dat is weer die kudde. Die grote kudde, dat in zijn geheel is een verkeerd geslacht. Het is namelijk een overspelig geslacht, zegt de Heer Jezus. Een ongelovige geslacht. Ze hebben de Messias gekruisigd. Nu moeten ze gaan belijden wat Petrus gedaan heeft. En dan zegt hij ook daarom, word behouden uit dit verkeerd geslacht. Dus er zijn er 120, die waren reeds aan het wachten. En nu komen er 3000 mannen, en dan zijn de vrouwen niet meegeteld, die bekeren zich en die geloven dat Jezus is de Messias. En die worden uit dat verkeerde geslacht, en nogmaals, die grote cirkel, gaan ze over in die andere kudde. Die kudde die is verkeerd, die is ongelovig. Ze moeten nu naar, die krijgt een nieuwe kudde. En dat bestaat uitsluitend uit gelovige Joden. En dat is die kleine kudde. En dat is wat Petrus ook bedoelt. Word behouden, word gered van dit keer verkeerd geslacht. Zorg dat je eruit komt. En dat zien we hier gebeuren. Nou kijk, in Handelingen 3 vers 26, Petrus. Je ziet, constant is Petrus aan het woord. En hij predikt weer. En dan zegt hij tegen, in vers 12. Dat is de toespraak in de tempel. Zie je, Petrus en Johannes, zie je in vers 11. Hij heeft net een kreupele genezen. En in vers 12. En Petrus, dat zien de antwoorden tot het volk. Gij Israëlitische mannen. Zie je tegen wie die weer spreekt? Tegen de Israëlitische mannen. De ongelovigen, die moeten bekeerd worden. En dan geeft hij een hele preek. En dan gaat het mij om vers 22, dat Mozes heeft over die Messias gesproken. Dat, om hun te overtuigen dat die Jezus die gekruisigd is, dat is die Messias waar Mozes ook over gesproken heeft. De profeet, met een hoofdletter. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Broederen, uit uw broederen, uit het volk Israël. Broeders van Mozes, dat waren Joden. Dus die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. Dus de Heer Jezus is een Jood. Ja, die profeet. En daarna moeten ze luisteren. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit het volk. Dat zijn degenen die niet worden behouden uit dat verkeerde geslacht, die in dat verkeerde geslacht blijven zitten en niet in een kleine kudde, die zullen uiteindelijk uitgeroeid worden. En ook al de profeten van Samuel aan, zie je het, vanuit het Oude Testament, al die profeten, en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Die hebben allemaal gesproken over die Messias, die Christus. En dan zegt hij tegen hun, tegen de Israëlitische mannen, gij lieden, zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vader opgericht heeft. Wie zijn onze vaderen? Als wij spreken over onze vaderen, spreken wij, nou ja, mijn vader heette Huip en je hebt weer een vader. Of je hebt het over de zogenaamde kerkvaders, maar Petrus.
Mijn vader heet Petrus.
Wat zeg je?
Mijn vader is Petrus.
Jouw vader heet Petrus, oké. Okay. Maar Petrus spreekt hier over de vaderen, ja, Abraham, Isaac en Jacob. Die vader, dat zijn de vaderen van het volk Israël. Kijk, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. In Israël, ja, zaad en overletter. Israël, wat in Christus is. Dus in Christus zal de wereld via het volk Israël, via die kleine kudde, de gelovige Joden, gezegend worden. Zie je, de bediening van die kleine kudde is voor de wereld toe om de heidenen het geloof te brengen. Dat de heidenen ook gered worden. Maar eerst moet Israël gered worden. En dat zegt hij ook daarom in vers 26 Petrus. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij u lieden zegenen zou. Zie je? Dus Christus kwam tot de zijne, tot zijn volk. Het volk Israël. Zodat zij gezegend zouden worden. Daar, hoe dan? Daarin dat hij een iegelijk van u afkeerde van uw boosheden. Israël moet behouden worden van het verkeerde geslacht. Zij moeten afgekeerd worden van hun boosheden. Hun zonden moeten vergeven worden. Dat werd met de geboorte van de Heer Jezus ook gezegd. Hè? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is de zaligmaker van de zonden van het volk Israël. Eerst Israël, die moet gezegend worden. En dat een iegelijk, zie je dat de voorwaarde is dat iedereen nu gered gaat worden. Er is geen nog een kans meer. Het moet nu gebeuren, want de Messias is gekomen. Hij is gestorven aan het kruis. Ze moeten nu bekeerd worden van hun boosheden. En iegelijk. Dus het zou het mooi zijn als dat hele verkeerde geslacht natuurlijk gered werd. Dat iedereen gered werd. Maar dat is niet zo. Het is het gelovig overblijfsel, zegt de Bijbel ook. Er is een overblijfsel. Het is een kleine minderheid. Nou, zie je het dus. Hij moest eerst tot Israël. Daar gaat het om. En we weten vanuit Handelingen dat het ook nooit verder gekomen is. Want dat is ook de reden dat we bij Paulus uitkomen natuurlijk. Omdat Israël heeft natuurlijk, is gevallen. Ja? Maar we gaan nog even door. Dus eerst, en dat wil zeggen, eerst tot hun gezonden. Oké, en hoe was de volgorde? Wat had de Heer Jezus gezegd? Ik heb het helaas op het bord niet, maar Jeruzalem, dan Judea, dat zit, Jeruzalem ligt een beetje in Judea, hè, dat ligt er ook een beetje onder. En dan Samaria, en dan ga je naar het uiterste der aarde. Dat betekent Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de hele wereld. Dus wie komt op de laatste plaats? De heidenen. Eerst Israël. Dus eerst beginnen ze met Jeruzalem. Nou, dan zien we, dan breekt dus de vervolging uit. Kijk in Handelingen 8 vers 1. En dan weten we ook, begrijpen, ik heb het al vaker over gehad, maar ik heb al inmiddels ook gemerkt, soms denk ik altijd heel vanzelfsprekend. Ja, maar het is niet allemaal zo vanzelfsprekend. Soms moeten we het nog een keertje weer even uitleggen, nog een keertje zeggen, ja. Zodat we het goed in ons hoofd hebben zitten. En we zien in Handelingen 8 vers 1, Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood. Aan wie zijn dood? Aan de dood van Stefanus. Die werd gestenigd. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Een vervolging tegen de gemeente waarvan Christus zei, op deze gemeente ga ik bouwen. Dat is de kleine kudde. Geen heiden, hè? Alleen de Joodse kleine kudde. Die gemeente was in Jeruzalem. Petrus kwam elke dag in de tempel met de 12 en sprak tot hun, eerst jullie, eerst Jeruzalem en dan gaan we verder. Maar daar krijgen ze de kans niet eens meer voor, want er komt een grote vervolging. Stefanus is gestenigd en Paulus wordt de grote leider ervan. En je ziet dan, en zij werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria. Maar het was natuurlijk niet volgens het programma officieel. Ze zouden eerst Israël bekeren en dan hup, al die stappen. Nu worden ze gewoon gedwongen, moesten rennen voor hun leven, vluchten. En dan zie je dat, behalve de apostelen. Zie je het? Die blijven dus te Jeruzalem. Zij zijn natuurlijk degene die de opdracht van de Heer Jezus hebben gehad. Zij moeten wijden, zij blijven in Jeruzalem. Zij weten, wij moeten hier blijven vanwege die opdracht. Eerst Jeruzalem. Nou, en dan zie je ook, als je kijkt in Handeling 8 vers 25. Want we weten dat, in dit stuk hierna zie je dat Filippus, die gaat dan in Samaria het evangelie verkondigen. En daar krijgen ze een heleboel geloven, Filippus. En dan zie je, ze ontvangen de Heilige Geest niet. En dan komt, zie je in vers 14, toen nu de apostelen die te Jeruzalem waren, zie je, ze waren er nog steeds, dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonder zij tot hen Petrus en Johannes. Nou, dan lees je verder, dan zie je in vers 17, krijgen ze de Heilige Geest doordat ze de hand opleggen. En dat is dus een afwijking wat we met Pinksteren zien. Hier zien we natuurlijk al dat Israël is met Stefanus gevallen en Filippus gaat nu naar Samaria. Oké, hij gaat al wat prediken, maar het is niet meer volgens de officiële volgorde. En dus ziet al dat God al laat zien dat het veranderd is, want ze ontvangen de Heilige Geest niet. En wat zie je, dan komen ze uit Jeruzalem de apostelen, maar wat zie je dan in vers 25? Zij nu dan, als zij het woord des Heren betuigd en gesproken hadden, zie je Petrus en Johannes, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen. En ze gingen weer terug naar Jeruzalem. Terug naar Jeruzalem. Ze wisten niet beter. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, en dan als we nou Petrus volgen, want daar gaat het om. Het gaat mij om dat we duidelijk zien dat hij nooit naar de heidenen gegaan is. Nooit met het evangelie van het koninkrijk. Eén keer, toen wilde God hem naar de heiden hebben. We weten wie dat is, hè? Cornelius. En wat was de reactie van Petrus? Dat laken ging naar beneden, ja? We zitten in, nou, laten we doorbladeren, Handelingen 10. En wat zegt God tegen hem? Petrus, sta op en eet. En Petrus, getrouw met het woord, precies zoals het hoort, de kleine kudde, die heeft ook de wet, en die gaan echt geen varkensvlees eten. Dat doen ze niet. Want daar komen we de volgende keer op met Handelingen 21. Ga ik ook uitgebreid uitleggen nog over de kleine kudde samen het lichaam van Christus. Maar dan zie je, die aten natuurlijk geen varkensvlees. Die hielden zich aan de wet. En Petrus, in Handelingen 11 vers 13, wat zegt God tegen hem? Er schiedde een stem tot hem, sta op Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zeide, geen zins heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onheilig of onrein was. Dus Petrus houdt zich keurig aan de wet. Hij gaat dat soort dingen niet eten. Hij begrijpt niet, maar God laat hem hierdoor middel van dit visioen zien dat hij naar de heiden Cornelius moet gaan. Nou, dat zien we, dat gaan we nu allemaal lezen. Dat heeft hij ook gedaan. Was dat in overeenstemming met de opdracht? Nee. Petrus' opdracht was om bij de kleine kudde te blijven. Dus je ziet ook, kijk in vers 36. Dan gaat hij tegen Cornelius praten. En wat zegt hij tegen Cornelius? En Petrus weet echt nog niet precies hoe het zit, waarom hij daar is. Maar dan zegt hij in vers 36, dit is het woord dat hij, Christus, gezonden heeft. De kinderen Israëls verkondigende vrede door Jezus Christus, deze is een Heer van allen. En dan gaat hij zo door. Petrus weet niet beter, het is voor de kinderen Israëls. En vrede krijgt door Jezus Christus, is een Heer van allen. Hij weet nog niks van Paulus. Hij weet nog niks dat de heidenen nu ook zo met evangelie kunnen krijgen. Wel nee, dat was zijn opdracht helemaal niet. Hij moest de kleine kudde weiden en, hoe zegt hij, hoeden. En daar zat geen heiden in. Dus voor Petrus is het daarom ook duidelijk, niet helemaal duidelijk. En dan gaan we door naar Handelingen 15. Ik doe het even in vogelvlucht. Maar Paulus die gaat dus naar Jeruzalem, ja? Dus voor het plaatje compleet te maken. Er werd gezegd, jullie moeten besneden worden. Tegen het lichaam van Christus gezegd, jullie moeten besneden worden. Dat waren de fariseeën, die waren gelovig geworden, maar die snapten nog niet helemaal hoe het zat. Die heidenen komen tot geloof, hoe kan dat nou? Je moet besneden worden. En Paulus komt daar natuurlijk tegen voor in het geweer, voor de waarheid van het evangelie. Niks ervan. Laat je niet met een juk der dienstbaarheid, laat je niks opleggen, want Christus heeft alles volbracht aan het kruis. Wij hoeven niet te laten besnijden, we hoeven niet gedoopt te worden met water, wij zijn vrij in Christus. En deze waarheid, daar staan we voor. Nou, en dan zie je dat Petrus in vers 11, die zegt dan, wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Dus wij weten, en dan wil ik gaan met jullie naar Galaten 2 door. Waarom zegt hij dat dan? Petrus heeft gezien dat Paulus heeft een apart evangelie. Ja? En daar komen we op het punt, wat gaat Petrus nu doen? Gaat Petrus nu verkondigen wat Paulus verkondigd heeft? Nee. Petrus' opdracht is om bij de kleine kudde te blijven. Petrus heeft wel gezien van Paulus dat hij zegt, hey, inderdaad, de Joden die nu tot geloof komen, ja, die worden op dezelfde wijze zalig als, ja, Die worden nu zelden wijze zalig zoals Paulus dat aan de heidenen verkondigt. Dus een Jood wordt nu op dezelfde manier gered als dat de heiden gered wordt. Dat komt omdat Paulus heeft natuurlijk een andere evangelie. Eens wat gebeurt met het volk Israël is gevallen. En het evangelie van Paulus is natuurlijk, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. Punt. Wij hoeven niet te beleiden dat Jezus is de Messias en de Zoon van God. Daar word je niet door gered. Dat is niet het evangelie waardoor wij gered worden. Hij stierf voor je zonde en is opgestaan. En zo wordt de Jood en de heiden gered. Nou, en Paulus heeft hen overtuigd en het is gebeurd, ze hebben hem herkend. Kijk, in vers 7, daarentegen, toen zij zagen, wie zijn dat? Petrus, Jacobus en Johannes. Zagen, we zeggen wel eens, zie je het nou niet? Ja, ik zie het. Ja, precies, ze zagen het, ze waren overtuigd. Ja, Petrus heeft hem verteld, of Paulus heeft hem verteld over wat hij onder de heiden gedaan had. En de tekenen die hij gedaan had. Ze waren overtuigd door de tekenen die hij gedaan had. Hij was een apostel, speciaal geroepen door de Heer Jezus Christus. Met een ander evangelie. Met het evangelie van de vooruit. Een evangelie apart voor de heidenen. Wat anders is als wat Petrus heeft verkondigd aan de Joden. Kijk, ze zagen dat mij het evangelie der vooruit toebetrouwd was. Gelijk Petrus, hier zie je Petrus staan, aan Petrus der besnijdenis. Hij heeft de sleutels. Hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk. Hij verkondigt het aan wie? Aan wie? Aan de besnijdenis. Geen heiden. Want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heiden. Dus dan kan je afvragen, wat doet Petrus nou in Rome? Ja? Met wat wij daar gezien hebben in Rome, ja? Want daar wordt het evangelie niet verkondigd aan de Joden, hoor. Aan de heidenen, hier staat, Petrus is het aan het apostelschap der besnijdenis. Hij heeft niks te zoeken in Rome. Ten eerste, hij was in Jeruzalem en dan moest hij ook blijven. En Jacobus en Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, en kijk, je kan het zien, wij kennen genoeg mensen die dit echt wel zien, hoor, die dit weten, deze boodschap, en het ook zien. Maar het gaat erom niet alleen zien, dan moet je het ook gaan erkennen, aannemen. En dat wil zeggen dat je ervoor gaat staan en het ook gaat verdedigen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben het gezien. Petrus ook. Hij bekende het en ze gaven mij, Paulus en Barnabas, de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Dus wat doe je? Wat zie je bij Petrus nu gebeuren? We zien hier twee evangelies. Petrus heeft de evangelie van de besnijdenis voor het Joodse volk Israël. En die het aannemen, die worden in het lichaam of in de kleine kudde gevoegd. Paulus heeft het evangelie van de vooruit. En degene die dat geloven, komen waar? In het lichaam van Christus. En dat heeft zat op dat moment, is dat officieel, zeg maar, vastgesteld. Tenminste, het was voor Paulus natuurlijk duidelijk. Maar het moest voor Petrus en de apostelen moest het ook duidelijk zijn. En wat is dan de afspraak? Ze krijgen aan de rechterhand dat Petrus gaat naar de besnijdenis en Paulus gaat naar de heidenen. En Paulus ging die tijd, na dit ging hij nog vaak naar de synagoge, naar de Joden eerst. Ja, maar die waren natuurlijk net zo in vijandschap als de heiden. Maar het gaat hier om Petrus. Wat is vanaf dat moment de opdracht voor Petrus? Dat hij nog verder gaat verkondigen, dat hij het evangelie van het koninkrijk, dat hij nog verder naar de Joden gaat, naar het volk Israël, om het evangelie te verkondigen wat hij van de Heer Jezus de opdracht had gehad. Nee. Hij moest bij de besnijdenis blijven, dat wil zeggen, bij Jeruzalem, bij de kleine kudde. En hij heeft ook brieven geschreven naar de Joden in de verstrooiing, die met Pinksteren weer terug zijn gegaan. En dat evangelie op dat moment met Pinksteren ook hebben aangenomen. Maar we weten, het is op een gegeven moment stil komen te staan. En ze wisten ook niet helemaal goed meer waarom. En daar was Jeruzalem voor nodig dat Paulus daar kwam en ze hebben hem erkend. En nu is de afspraak, Petrus, jij blijft bij de besnijdenis. De opdracht is nu even, staat nu gewoon stil. Israël is nu tot stilstand gekomen. We leven in de bedenkende genade. Volgende week zal ik het op bord tekenen. Heb ik een schemaatje over bedacht. Dan zie je heel mooi. Sommige dingen zijn eeuwig. Bijvoorbeeld besnijdenis is eeuwig. Maar nu zegt Paulus, besnijdenis heeft geen waarde. Hoe kan het nou eeuwig zijn? Ja, wij weten, we leven in de bedenkende genade. Boem, die is er tussen gestaan. Dus het leven tot stilstand. Maar als wij zijn opgenomen, dan gaat het weer gelden. Belangrijk is hier dat we begrijpen in verband met Rome dat Petrus moest bij de besnijders zijn en blijven. Bij de kleine kudde, de gelovigen, ja. En hij heeft nu van Paulus gehoord. Dus wat zegt hij in zijn tweede brief? En ja, Christus is nog niet gekomen naar deze wereld, naar voor het volk Israël. Het koninkrijk is nog niet begonnen. Nee, het is allemaal niet gekomen. Hoe kan het nou? Waar is nou de belofte van zijn komst, zeggen ze tegen Petrus? Waar blijft hij nou, jij met je verhalen? Had er al lang moeten zijn. En dan zegt hij heel duidelijk in 2 Petrus, nou laten we even kijken. Ja, blaad het al, dus ik ga achter hem aan. 2 Petrus 3. Ja. 2 Petrus 3. Ik zei al, ik ga er vanuit, maar daar zie je het mooi staan. En achter vers 15. 2 Petrus 3 vers 15. Dus zegt hij dus tegen de gelovigen uit de kleine kudde, de Joodse kleine kudde. Petrus weet nu hoe het zit. En hij weet ook waarom Christus nog steeds niet gekomen is op aarde. Achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, kijk, die aan hem gegeven is. Christus heeft het, Paulus heeft het van de openbaring van Jezus Christus alleen gekregen. U lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarvan, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan. Ja, voor Paulus, Peter was niet altijd even makkelijk om dat te begrijpen. Maar die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Dus Petrus gaat nu naar de kleine kudde. Ze hebben de hand gegeven aan Paulus. En de afspraak is, jij gaat naar de kleine kudde. Je blijft daar en je gaat niet meer naar de Joden. Dit evangelie van de besnijdenis, dat wordt nu niet meer verkondigd. Maar ga de kleine kudde, zoals wij nu ook leren over het profetisch programma, gaat Petrus nu natuurlijk uitleggen wat hij van Paulus heeft gehoord. Dat de dingen zijn veranderd. En ik heb ook al een schemaatje gemaakt. Dus ja, je krijgt natuurlijk, er worden natuurlijk uit die mensen ook weer mensen geboren. En die zal een vader tegen zijn zoon moeten zeggen, je moet Christus geloven dat die stier voor je zon is opgestaan. En dan zit je in het lichaam van Christus. Ik zit in de kleine kudde. Maar jij, dit evangelie, dat is nu van Paulus. Hij legt uit hoe het komt. Dat Israël nu op het ogenblik geen betekenis, geen rol speelt in het plan van God. Nou, de vraag is nu, oké, Rome, ja, dan zie je dus die kerk te staan, daar ligt Petrus. Heeft er ooit een kleine kudde in Rome geweest? Nou, als je weet, wij hebben dat gezien, die kerk, en daar ligt Petrus. Nou, Petrus moest bij de besnijdenis blijven, ja. Dus de vraag is daar dan, is daar ooit een gemeente geweest van kleine kudde? Maar Petrus moest te Jeruzalem blijven. Maar je ziet later, zijn brieven schrijft hij aan de Joden waar, in de verstrooiing, in Bithynië en allerlei streken zie je staan. Alleen ik zie in 1 Petrus, we zitten nog in Petrus, kijk even in 1 Petrus 1. Ja, dan zie je de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Rome zie ik niet staan. Oké, ga maar mee naar handeling 18 vers 2. 18 vers 2, dat is wel heel apart als je dat ziet. Paulus die gaat in zijn reizen, die komt in Korinthe. En wie vindt hij daar? Als hij in Korinthe komt, een zekere Jood. Dat is tijdens de reizen van Paulus. Hè? Het gaat maar even om wat er staat. Met name Aquila, van je geboorte uit Pontus. Pontus, ziet, die onlangs van Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En ging tot hen. Dus, wat is er gebeurd in de geschiedenis? En dat is dus, Petrus moest bij de kleine kudde blijven. Dat hebben we net gezien. Maar we zien in Rome is er geen Jood meer te vinden. Die zijn allemaal uit Rome vertrokken. Die moesten allemaal weg. Die is niet meer te vinden. Dus ja, dan is het punt van, wat nu? Kijk met mij in Romeinen 15. En nu zie je ook dat Paulus daardoor naar Rome, hij wilde ook naar Rome, maar we weten van Paulus, hij ging nooit naar een plaats waar het fundament gelegd was van Christus, ja? Petrus heeft natuurlijk een fundament gelegd, ja, Christus verkondigd. Niet naar de openbaring der verborgenheid, maar zoals Christus aan hem het evangelie verkondigd heeft, het evangelie van het koninkrijk. Dat heeft Petrus aan de Joden verteld. En degene die geloofde, die zaten in de kleine kudde. Paulus heeft altijd verlangen gehad om naar Rome te gaan. En hij is ook gegaan, uiteindelijk. Maar hij is in gevangenschap gegaan. Ja? Maar als je kijkt in Romeinen 15, dan zegt hij in vers 17. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets te zeggen welk Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid van wie? Der heidenen. Met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest God, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld heb. En al zo zeer begeerig ben geweest om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op een anders fundament zou bouwen. Paulus is nooit gaan verkondigen waar de kleine kudde bij elkaar kwam. Ja, om daar het evangelie van Gods genade te verkondigen. Daar was namelijk het fundament gelegd door de apostel Petrus. Die heeft het verkondigd Christus, maar dan voor het volk Israël. Dus Paulus ging altijd naar de plekken, niet waar reeds dat fundament door Petrus gelegd was. Nou, in het buitenland was dat, nou ja, misschien op sommige plekken, dat daar de Joden bij, daar ging hij dan niet heen. Maar waar het mij hier om gaat, is in Rome. We hebben net gezien, er was geen Jood te bekennen. Ja? Er waren geen Joden in Rome. Dus hoe Petrus nou ooit daar, wat had hij daar te zoeken in Rome? Niks. Er waren geen Joden. Er was geen kleine kudde. Dus mijn stelling is, Petrus is nooit in Rome geweest. Nooit. Dus hij ligt daar ook helemaal niet. Wat daar ligt, is gewoon een leugen. Ja? Weet één ding, die er wel geweest is, en dat is de apostel Paulus. En die kon er ook heen gaan. En hij wou er ook heen gaan, want hij wou daar een fundament leggen. Christus naar de openbaring der verborgenheid. Daar was daar geen fundament. Petrus had daar geen fundament gelegd. Dat zien we er ook staan, hij wilde er ook heen. Hij ging niet bouwen op een ander fundament, niet wat Petrus gelegd had. Hij ging naar Rome, daar was daar geen fundament gelegd. Kijk maar, je ziet het ook staan. Vers 22, ik ga even door, in vers 23. Maar nu geen plaats meer hebben in deze gewesten en over vele jaren groot verlangen hebben om tot u, wie zijn u? De Romeinen, te komen. Zo wanneer ik naar Spanje reis, want het is de brief aan de Romeinen, zo zal ik tot u komen, tot de Romeinen. Tot Rome. Ik hoop u in het doorreizen te zien en van u derwaarts geleid te worden als ik eerst van uw lieden tegenwoordigheid eens deels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. En dan gaat hij eerst naar Jeruzalem. Ja, en dan zie je in vers 28. En als ik dat, hè, als ik dat geld bij de heiligen te Jeruzalem gebracht heb. En hun deze vrucht verzegeld zal hebben. Zo zal ik door uw liederstad, welke stad is dat? Rome, naar Spanje afkomen. En ik weet dat ik tot u komende met volle zegen des evangelies van Christus komen zal. Nou, u ziet ook in vers 32, opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt worden. Dus zijn wens, zijn vurig verlangen was naar de Romeinen te komen. En hij kwam daar met het evangelie en hij heeft deze brief gestuurd. Dus wat is nu het fundament wat daar gelegd wordt? En het is reeds gelegd, weet je waarom? Als je nou kijkt in vers 3... Vreemd, hè? Wie zien we daar staan? Wie zijn er weer in Rome? Groet, Priscilla en Aquila. We hebben net in Handelingen 18 gelezen dat die waren. Die moesten Rome uit. En ik zal je niet te veel vermoeien met allemaal feiten. Maar als je weet, de Romeinenbrief is geschreven in Handelingen 20. En we hebben net gelezen, Priscilla en Aquila, waar waren ze? In Korinthe was het toch? Lazen we net, in Handelingen 18. Ja? Paulus heeft Priscilla en Aquila het evangelie verteld. Christus naar de openbaring der verborgenheid. We zijn nu jaren verder. Hij schrijft de brief aan de Romeinen. En wat is daar gebeurd? Er is daar een plaatselijke gemeente gesticht. Priscilla en Aquila hebben daar het fundament gelegd. Kijk maar. Groet ze. Ze zijn weer terug in Rome. Want dat is voor een tijd geweest. En de Joden mochten weer terug. Nou, Paul en ik hebben van de week gezien dat er een Joodse wijk in Rome is. Ja? En er staat een synagoge. En dan zie je, die van mijn leven hun hals gesteld hebben. De welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeente der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Wat is nu het fundament wat daar gelegd is? Dat is de leer die Paulus aan Priscilla en Aquila heeft geleerd. En die zijn nu, ze hebben daar een gemeente in hun huis. Ik zei het net al, wat zou toch mooi zijn. We zien daar het plein in Rome. En we zien daar dus dat hele verhaal wat dus niet klopt. Het is één grote leugen. Wat zou toch mooi zijn dat je daar nou, zoals Priscilla en Aquila, een gemeente hebben naast dat plein. Ja? En dat daar het evangelie gaat verkondigen, die zegt, wij moeten Paulus volgen. Want dat is de waarheid. Maar dat was hier wel het geval. Priscilla en Aquila waren daar, hadden gemeente, en die hebben het fundament gelegd van Christus naar de openbaring der verborgenheid. En dat zien we, want wat zegt Paulus in vers 17 tegen hun? En ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Wat was de leer die in Rome verkondigd werd? Nou, zie je vers 25. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuw verzegen is geweest. Het evangelie wat in Rome verkondigd is en wat nooit iets anders buiten dat verkondigd is toen, was het evangelie wat Paulus zegt, mijn evangelie. Niks sleutels van het koninkrijk der hemelen. Niks koninkrijk der hemelen. Niks kleine kudde. Die was er helemaal niet. Daar is het liggen van Christus. En daar werd Christus naar de openbaring der verborgenheid verkondigd. In Rome. Ja? Duidelijk kan het toch niet? Dat is nu de leer die in Rome is. En Paulus zegt, blijf bij deze leer. Ja? En neemt acht tegen de mensen die ergernissen daartegen aanrichten. Mensen die het koninkrijks evangelie willen gaan brengen. Mensen die zeggen, Petrus. Ik wil Petrus, niet Paulus. En wat zien we nu in Rome? Petrus. De gemeente, het liggen van Christus. Misschien, ik ben benieuwd, ik hoop ze ooit te vinden, of daar... Die zullen best wel overal zitten, maar of daar echt een gemeente is, het lichaam van Christus, die dit verkondigen, ik denk het niet. Maar je ziet wat daar nu staat, hè? De hele leer van mijn evangelie is weg. En, oké, het evangelie van het koninkrijk. En wie is nou de apostel van de mensen daar? Ja, dat is Petrus. Dat is gebeurd. Nou, ga even mee naar 1 Petrus 5 vers 13. Er is nog een reden die gebruikt wordt om te zeggen dat... die kerk, de Roomse kerk, en nogmaals, de protestante kerk ook, het grootste gedeelte, volgen ook Petrus, ja. Maar het gaat mij puur om het feit dat wij daar in Rome waren, dat je ziet dat daar beweerd wordt, en maar dat je vanuit de Bijbel duidelijk kan zien dat het gewoon niet kan. We hebben geen allerlei ingewikkelde leerlingen nodig, je volgt gewoon de brief van Paulus, en dan kom je tot één conclusie, het kan gewoon niet. Maar dat kan je alleen eigenlijk begrijpen, vooral... als je door de waardrecht weet te snijden. Ja? Dat je nu begrijpt, hey, het draait nu om Paulus, hij is de apostel. En Petrus, die heeft niks met het lichaam van Christus te maken. Nou, dan is het duidelijk. Nou, kijk in 1 Petrus 5 vers 13. Dan zien we nog een tekst die gebruikt wordt vaak. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus mijn zoon. Dus de bewering is dat Babylon is Rome. Wordt al gezegd, ja. Waarom? Waarom? Ja? Babylon zou synoniem zijn met Rome, de plaats Rome. Dus Petrus, wordt gezegd, die zit hier in Babylon, in Rome. Ik zou zo meteen de tekst laten zien. Dat heeft te maken met die zeven bergen. Rome is gebouwd op zeven heuvelen. Toch? Wij liepen ook door Rome. Zie je op een gegeven moment, als ik door Amsterdam loop, loop ik alleen maar zo recht. Ja? Maar als je daar loopt, op een gegeven moment moet je weer naar boven en dan ga je weer naar beneden, ja. Maar, voordat ik daar verder op ga, dit wat hier staat, wil niet zeggen dat Petrus in Babylon was. Dit is trouwens letterlijk Babylon, hè. Dit is net zoals Paulus eindigt soms de brief ook, u groeten degene die zijn. De gemeente van Azië groet u. Maar die zaten niet allemaal bij, Paulus zat niet in al die gemeenten van Azië. Nee, dat waren broers en zusters die bij hem op dat moment waren toen hij dat schreef. Petrus schrijft hier, hij zegt een mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. Dat wil niet zeggen dat Petrus in Babylon zit, waar hij schrijft aan de verstrooiing. Ja, broeders en zusters die bij hem waren, die groeten de anderen die uit de gemeente van te Babylon is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar we kijken in Openbaring 17 en dan Dan zijn we er bijna doorheen. Kijk, als Rome echt zegt wij zijn Babylon, nou dan moet je Openbaring 17, 18 lezen, dan loopt het niet goed met ze af. Ja, want God vernietigt Babylon in de grote verdrukking. Babylon is de grote tegenhanger van Jeruzalem. Ja, net zoals in de oudheid al, Babel. Ja, Nimrod. De tegenreligie van de ware religie. En dat nadert zijn hoogtepunt straks in de grote verdrukking. Het is de grote tegenhanger qua stad van Jeruzalem. Alleen Jeruzalem wordt dan die tempel gezet om Israël natuurlijk te kunnen verleiden. En in Babel wat zie je in vers... even kijken, wat staat in vers... Ik heb het ergens opgeschreven. 17 vers... Even kijken, vers 7. Ja. Nee. Ik moet even kijken hoor. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen op welke de vrouw zit. Nou, het gaat eigenlijk een beetje te ver om dat allemaal uit te gaan leggen hier. Maar het heeft hier met letterlijk de stad Babylon te maken. Ja? En op zeven bergen. Maar die zeven bergen die hier staan, dat zijn zeven koninkrijken. Want koninkrijken staat ook voor een berg. Ik heb ook studies gehoord van evangelische. En inderdaad, als je dit leest, dan zou je inderdaad zeggen, nou inderdaad, Rome is die hoer, ja. De religie die dan zal gelden in de grote verdrukking. Dat heb ik ook gehoord. En ik denk, ja, inderdaad, dat is Rome. Dat dachten ze door de eeuw ook heen, hè. Dat is inderdaad Rome vanwege die zeven bergen. Het heeft met zeven koninkrijken te maken. Maar buiten dat, Babylon is gewoon letterlijk Babylon. Daar ergens in Irak. Ja. Dus dat is een argument wat gebruikt wordt, misschien wat minder interessant. Maar het heeft daar absoluut niks mee te maken. Als laatste wil ik met jullie naar 1 Timotheus 4. Er zijn ook teksten van dat Peter zal dus regeren met de 12 stammen, ja. We hebben het ook gelezen, hè? Christus zal zitten met 12 tronen en dan zullen ze oordelende de geslachten Israëls. Dus Petrus gaat helemaal niet regeren in Rome. Ja, met de 12 stammen zal hij, de 12 stammen van het volk Israël zal hij regeren. En als je in de Openbaring ziet, zie je ook 12 poorten met de 12 apostelen. Het is allemaal Joods. Allemaal Joods. Maar Paulus, ik zei 1 Timotheus, maar ik doe natuurlijk 2 Timotheus. 2 Timotheus 4. Ja, en daarvan weten wij, die is in Rome geweest. Ze hebben net gelezen. En Paulus heeft dus, als we de Handelingenbrief lezen, wordt overzicht, ja. In Handelingen 2 weten we dat Peter staat op. Ja, en die gaat verkondigen. En dan breekt de vervolging uit onder Paulus. In Handelingen 9 zien we, Paulus is de apostel van de heidenen. Tot en met Handelingen 28 heeft hij al zijn reizen gedaan, 3 keer gereisd. Overal een gemeente gesticht, het evangelie van Gods genade verkondigd. Hij is ook naar de Joden eerst gegaan in elke plaats om te laten zien, Israël als geheel, ja, het is helemaal gevallen, maar jullie kunnen allemaal nog steeds gered worden, maar nu door te geloven wat ik je verkondig. En dan zitten we in het lichaam van Christus. En dat heeft hij gedaan totdat in Handeling 28 is het boek gesloten, Handeling 28. En toen is hij gevangen gezet in de gevangenis te Rome. Heeft hij 2 jaar gevangen gezeten. Heeft hij brieven geschreven in die gevangenis. Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Heeft hij daar geschreven. 1 Timotheus ook, als ik me niet vergis. Toen is hij even een tijdje vrijgelaten. En daarna heeft hij nog een brief in gevangenschap geschreven. Dat is de allerlaatste brief. Die heeft hij in Rome in gevangenschap geschreven. En wat zegt hij in 1 Timotheus 4? Want ik word nu, vers 6. Dus hij weet, nu is het over. Hij heeft de hele verborgenheid heeft hij gekregen van de Heer. Hij heeft alles opgeschreven. Hij heeft gemeenschap gesticht. En hij is doorgegaan. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Waarom zegt hij dat? Omdat hij in een enorme strijd gezeten heeft. Hij heeft zoveel meegemaakt. Maar uiteindelijk heeft het hem in de gevangenis gebracht. Maar hij is doorgegaan. En hij zegt, voorts is van mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Allen die Paulus volgen in zijn bediening, ja. En voor deze waarheid willen staan. En wat zegt hij uiteindelijk? In vers 16, dit is dus in Rome. In mijn eerste verantwoording, hij is, ja, voor de keizer. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Maar ze hebben mij alle verlaten, het worden hun niet toegerekend. Paulus heeft zich verantwoord, hij heeft zich toch beroep op de keizer. Wij hebben daar rondgelopen en dan heb ik dus ook dat gebouw gezien waar hij dan zat. Hè? Zag je die muur en dan weet je ook, vertelden ze ook helemaal met marmer bekleed. En dat was zo groot, ook die vloer ook met marmer. En dan kom je daar binnen, het is een enorme zaal en zie je daar zo in die vette tussen al die pracht en praal zie je een troon. En dan zit die keizer Nero dan. En daar zit een god, weet je wel. En daar moest hij voor verantwoording doen. Dan zink je helemaal in het niet, hè. Weet nog niks meer. Dat is ook de hele bedoeling van het geheel. Je bent niks. En dan, hij heeft daar verantwoording, en zie je, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. Zie je het? En dat zegt hij daar in Rome, ja. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En dat bedoelt hij de muil van de leeuw van Satan. Uiteindelijk is hij natuurlijk omgekomen. Maar ik weet niet of hij voor de leeuw geworpen is. Of dat hij onthoofd is geweest. Kan ook, dat wordt ook gezegd. Dat lezen wij niet. Maar er staat, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. En bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat wil zeggen, verlossen in die verdrukkingen. De Heere heeft hem bijgestaan en heeft hem bekrachtigd. Nou. En heeft hem uit die muilders van de leeuw verlost. Dus hij is niet gecapituleerd. Hij heeft de waarheid staande gehouden. En dat vind ik mooi als ik het lees. Want als laatste dan. Wij waren dus in het Colosseum. Ik zal het nou vertellen. Maar wij werden dus rondgeleid door zo'n gids. En dan waren we eenmaal. Kom je zo dat Colosseum binnen. Zo, en dan opeens. Eerst door die bogen. En dan ga je zo'n trap naar boven. En dan zie je ook wel eens in zo'n film. En dan zie je dat licht zo. Als je naar boven loopt. Zie je nog niks. En dan sta je op een gegeven moment bovenaan die trap en dan loop je zo naar binnen. En dan sta je opeens in dat enorme Colosseum. En dan, dat weet je ook vanuit die films van de Gladiator, en dat klopt aardig. Dan zie je die mensenmassa die daar natuurlijk allemaal staan te juichen. En dan kom je naar binnen, dan kijk je zo in die arena. En dan denk je, ja jongens, daar is het gebeurd, hè. Dat die christenen die daar allemaal vervolgd zijn. En die gids ging daar een beetje over praten en over vertellen. En dan moet je ook opletten of ze wel waarheid vertellen, want... Even later hoorden wij een gids die zei, hè, van, ja, hier werden vooral de criminelen en zo aan de gladiatoren of aan de leeuwen gevoerd. En ik denk, wacht even, dat klopt, dat was een Amerikaan die dat vertelde. Dat klopt niet.
Mensen als Bin Laden.
Mensen als Bin Laden, ja, en dat zeiden, ja. Weet je wel, dus ja, dan zouden wij ook wel geweldig vinden, ja, en zoiets. En toen dacht ik, wacht eventjes, dan worden wij dus overgeslagen. Dat is net zoals je nu de geschiedenis hoort in Nederland. Wij zijn toch van de Spanjaarden bevrijd? Dat hoor je nu vooral, hè. Maar wij weten dat wij werden juist onder het juk van het katholicisme bevrijd. Het protestantisme kwam toen. Die de Bijbel weer zelf gingen lezen, want die mocht je niet lezen. Maar dat hoor je natuurlijk niet nou, hè. Dat is gewoon stil. Nou, Paulus, dus wij kwamen daar in de arena en zij gingen dan een beetje bla 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 praten. En op een gegeven moment kwam ze een beetje over, ja nou ja, het was toch allemaal verschrikkelijk. Maar ja, aan de andere kant, ja, je komt hier toch ook weer kijken. Het heeft toch iets wat trekt in de mensen, dus een beetje van... Het zit allemaal een beetje wel ook in ons. Ik denk, hé, dat is een gouden kans. Dus toen zei ze, en toen kwam ze ook met Darwin en zo aan. En toen zei ze, gelooft u in Darwin? Ik zei, nee, helemaal niet. Ik zeg, ik geloof in de schepping. En dat God hemel en de aarde geschapen heeft. En ze hadden het daarvoor ook gehad over de offers van de afgoderij en zo. Dat werd natuurlijk ook geofferd aan alle kanten. Dus ja, Paulus zegt het toch van, dat vond ik zo mooi. Hij zegt... Dat hij vrijmoedigheid gebruikende. Dat werd voor mij heel duidelijk op dat moment. Je voelt al die groep. Ik was nummer 25. Dus we hadden sowieso al 25 mensen. En dan sta je toch wel even dat je denkt, ja. Maar je gebruikt vrijmoedigheid. Ik denk, nu kan ik het evangelie verkondigen. Midden in het Colosseum, wat wil je nog meer? Dus, toen zei ik, nee, ik geloof dat er is maar één offer. Het ware offer, sacrifice. Dat is dat Jesus Christ died for our sins. Maar ik zei eerst over die schepping. Toen zei een Amerikaan, yes, 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 yes. Toen ging ik over Christus, over het offer, toen werd het stil. En toen ging ik nog door. En toen kreeg ik allemaal geluiden van, zeg, we zijn hier gekomen voor de rondleiding. En verder maar over het Colosseum. En ik bleef nog even doorgaan. En je merkt op een gegeven moment, die hele kring die dacht, die ging zich van je aftrekken. Van, hé, er was niet één die zei, ik wil meer horen. Toen ik over Christus praatte. En op dat moment had ik zo'n beetje het gevoel van, had je hier ook staan, hè. Ik denk, interesseert me niks, ga door. Het klinkt misschien wel een beetje hoogdravend, maar zo bedoel ik het echt niet. Maar ik had echt het gevoel, denk, al pakken ze meer, dan gooien ze beneden aan de arena en ga gewoon door. Ja? En dan merk je van, de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Ik weet wel, dit is maar een futiliteitje als je dat vergelijkt met dit. Maar toch, ik ben ervan overtuigd, als je daarmee aankomt, als je daarvoor staat, Christus zal je bijstaan en bekrachtigen. En dan ga je door tot het eind. Ja? Desnoods wat Paulus, maar ook de gelovigen, daar ook gedaan hebben. Dat was voor mij echt een realiteit op dat moment. Terwijl je daar midden in het Colosseum stond. Ik vond het gewoon geweldig, achteraf. Terwijl de mensen zich eigenlijk van je aftrekken. Van joh, alsjeblieft. En Paulus dacht ook wel even zo van, nou zeg Jan, stop maar. Want die mensen die willen gewoon niet, ze laten je vol als een baksteen. Ze willen niks met je te maken hebben. En dat is precies wat er gebeurt, ja. Dat is precies wat er met je gebeurt. En wat met Paulus, hij zegt, ze hebben me alle verlaten. Als je doorgaat, kom je totaal alleen te staan. Maar die volgende tekst is zo belangrijk. Hij heeft mij bijgestaan, hij heeft mij bekrachtigd. En Paulus is gestorven, hij is gedood. Maar hij wist ook in vers 18, hij zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dus oké, als we nou even goed nadenken, wat kan er dan gebeuren? Ik bedoel, oké, dan ga je dood. Maar dan ga je wel naar de Heer toe. Ik ga er nooit op achteruit. En ik weet ook wel, kijk, mijn verlangen is niet om dood te gaan. De dood is een vijand. Dus ik zit echt niet te wachten dat iemand mij neersteekt voor de Heer of zo. Echt niet. Nee. Want mijn verlangen, de dood, ik wil wel bij de Heer zijn. Maar mijn verlangen is om bij de Heer te zijn, dat hij mij komt ophalen. Mijn verlangen is niet om dood te gaan. Nee, dat is andersom. Mijn verlangen is bij de Heer te zijn. Dus wat is mijn hoop nu? Mijn verlangen, dat hij mij komt halen. Ja, elke dag. Liever vandaag als morgen nog. Want aan de andere kant zeg je ook heel egoïstisch, nou, ik ga lekker naar de Heer en mijn kinderen en mijn vrouw interesseren me geen zak. Maar zo is het niet. Ja. Dus nou, dat is de hoop die wij hebben en die Paulus had en we weten, ja, daar gaat het om. En we zien daar dus de leugen en niet alleen daardoor, want ik weet het, protestantisme volgt ook Paulus, Petrus. Alleen dit is een wereldkerk met 1 miljard volgelingen. Ja, wereldkerk. Wij zijn de moederkerk, wij zijn weggelopen, de protestanten, maar we mogen altijd weer terug. Maar er is één ware kerk, dat is dat. Nou, er is één ware kerk, dat is het lichaam van Christus, de gemeente. Jood en heiden in één lichaam. Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. En het is een sterk evangelie, een krachtig evangelie. En ik bid ook, Vader, dat wij ook die vrijmoedigheid zullen gebruiken, Vader, om uw evangelie te verkondigen. Want het is een zaak van geloof. Want u staat ons bij en u bekrachtigt ons ook. En daar moeten we gewoon in geloven. En u doet ook, want u bent getrouw. Dus u doet ook wat u belooft. Vader, dat wil ik voor ons allemaal bidden, Vader. In welke omstandigheden wij dan ook komen. Maar u hebt uw leven voor ons gegeven, Vader. En dat die liefde van u, voor ons ook mag dringen om voor u te getuigen, Vader. En voor u te leven. En dat vraag ik voor de ieder van ons. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.